Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof, en ik werk bij de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
Ik zag laatst iets raars. Een beetje een science fiction-achtige astronautenhelm. Het was een plannetje van een techbedrijf om die uit te delen aan mensen, zodat we virusvrij over straat zouden kunnen gaan. Gewoon met een helm op, naar de kroeg, naar het werk, nergens meer last van. En of dat nou werkt of niet, het kantelde mijn blik vooral. Ik merkte vooral dat het al een tijdje geleden was dat ik een hele creatieve en innovatieve oplossing had gehoord voor dit probleem.
Ja, dat is natuurlijk niet gek met de lockdown en nu de creatieve sector zo onder druk staat. En juist daarom dachten we gaan Daan Rozengaarde opzoeken. Een van de meest bekende kunstenaars van Nederland. Om te vragen aan hem, hoe kan creativiteit en verbeeldingskracht ons helpen om grote problemen van deze tijd op te lossen?
Wil je hem even aanbellen?
Ja, hij ging.
Hallo.
Hey, welkom.
Ja. Hoi,
gezellig. Nee, welkom. Dit is de Droomfabriek.
Daan heette ons welkom in zijn droomfabriek aan de Keileweg in Rotterdam. Dat was vroeger een hoerenbuurt, maar nu een broedplaats waar wordt gewerkt aan een oplossing voor wereldproblemen.
Dit is een heel interessant gebied in Rotterdam, want voorheen was het een beetje verlaten, grauw, hè? Keileweg, probleemwijk. En eigenlijk de wethouders en Abu Talib hebben toegezegd van nou, hier, je moet iets mee doen. De vastgoedwereld doet niks, of te weinig. Dus we moeten een soort innovatiedistrict van maken om die leegstand en die achteruitstand tegen te gaan. En wij zijn eigenlijk een van de allereerste bewoners geworden. En de rest is history. Yeah. Ja. Dus het is gevuld met licht en gevuld met ideeën.
Hij combineert urgente vraagstukken en wetenschappelijke inzichten met schoonheid. Zodat we de problemen van nu niet alleen denken, maar ook voelen en beleven. En we vroegen hem, wat heeft de wereld nu nodig? Maar ons bezoek begon met een rondleiding langs zijn laatste werken.
Kom, we gaan buiten laten zien.
Daan schuift de deur open.
Dit is een werk voor een soort Krullenmuller in Italië, net buiten Venetië.
Dit is een werk. Dit ziet eruit als een grassig.
Ja, niet heel bijzonder.
Een beetje een ravioli van.
Ja, ravioli. Daar lijkt het op.
De vraag was nieuw werk, maar het moet overdag, in daglicht, zonder techniek. Op de top van een berg, dus je hebt alleen maar aarde, gras en water. Nou, dan hebben we dit gemaakt. Mooi, hè?
Maar wat
ga er maar eens op staan.
Oké. Okay. Wow, jee! Het is een soort trampoline met water erin of zo?
Maar het is wel echt gras dus.
Ja. Dus waar we op staan is een waterbassin met een laag gras en aarde. En dus doordat je erop staat, komt eigenlijk het landschap in beweging. En als we dan er weer vanaf stappen, eventjes, zie je hoe je het nog een beetje zo naelt, een soort rimpel in de Matrix. Nou, dit is wat we dus de hele dag aan het doen zijn.
En we gaan snel uit de winderige kou gaan we naar binnen toe.
Ik zal je gewoon dingen laten zien, toch? Vind je leuk?
Zeker, ja. Leid ons maar lekker rond hier.
Zijn we er klaar voor?
ga nu een soort tent in.
Dit is niet een verborgen ecstasy lab. Dit is waar we de...
Zo ziet het er wel
uit. Lampen.
Dus hier groeien we eigenlijk levend licht. 700 miljoen jaren oude micro-organismen. Doe maar uit, licht. Ja, even ogen laten donker worden. Even licht helemaal... Kijk.
Wow.
Oh, cool.
Kun je even helemaal dicht doen?
Daan die doet nu zijn hand op dat water. Ja, en dat water geeft licht. Het is echt prachtig.
Hier kan je op drukken. Hier. Ja, daar ja.
We zien nu inderdaad door water echt kleine fluorescerende vonkjes.
Wow. Dit zijn de meest lichtgevende algen van de wereld. Geloof me, want ik ben naar alle plekken geweest waar het natuurlijk voorkomt. We zijn al die kwekers hebben gepraat. En hier zijn we 3 jaar lang hebben veel te veel tijd, geld en liefde ingestoken. Er komt een hoop licht vanaf.
Wat ga je hiermee doen? Veel. Wat is het plan hiermee? Of ga je dat nog niet vertellen?
Nou, allereerst is het een installatie waarin we vloeren van musea soort van vol stromen. Zodat als je er overheen loopt eigenlijk,
het geeft een heel psychedelisch effect.
Ja, het is heel
mysterieus. En
het
tweede is dat we dit aan het doorontwikkelen zijn als lantaarnpaal.
En dit dan stop je die algen in een lantaarnpaal en dan...
Nee, in een flaconnetje door de trillingen van de auto's geeft het licht. En weet je, hoe kunnen we... Smart city gaat niet over technologie, gaat over natuur. Dit is veel vriendelijker.
Maar het is zo zacht, het is heel toverachtig. Ja. Maar het is ook zo zacht dat ik me niet... Ik kan voorstellen dat je er heel veilig in kan fietsen, bijvoorbeeld.
Het is voor wayfinding, voor guidance.
Om in de omgeving te kunnen zien waar je bent, ongeveer.
Ja. Kun je hem weer open doen, Rits? Ja, kom. Dus dit is echt een onderzoek. En voor mij is het de toekomst. Dat je gewoon leert van natuur en dat implementeert in een stad. Ja, om die natuurlijker en beter te maken.
Ja. En als laatste nam Daan ons mee naar zijn laatste werk, Urban Sun. Dat is een manier waarop hij op een innovatieve manier probeert het nieuwe normaal wat draaglijker te maken.
Kom verder.
Dankjewel.
Nog een gordijn, hele donkere
kamertjes.
Heel veel rook inderdaad. Ja. En een bal met licht.
Er hangt een soort planeet in de lucht. Kan jij het beschrijven, Daan, wat we
nou
zien?
Dit is eigenlijk het prototype voor Urban Sun. Dus de werelds allereerste stedelijke zon. Dus je ziet eigenlijk een beam van visueel licht. En daaronder zie je een zwarte bol hangen met een heel speciaal ultraviolet licht. Normaal ultraviolet licht, UV, is schadelijk voor mens en dier, dat weten we. Maar deze frequentie van 222 nanometer doet dat niet.
Kijk.
En wat het ook wel doet, is virussen elimineren, inclusief corona.
Oké.
Dus er is onderzoek gepubliceerd in 2018 in Nature, Columbia Universiteit, Hiroshima. En dus hier zijn we 14 maanden nu mee bezig. Om werelds eerste urban sun te maken. Die plekken maakt die virusvrijer zijn. Zodat het veiliger is om elkaar te ontmoeten.
Ja. En we zien inderdaad echt onder die lamp een soort grote bol hangen. En die bol die moet dan komen te hangen boven een stad of in een grote openbare ruimte.
Nou ja, je ziet eigenlijk de schaal. Hè? Dus je kan zeggen dat je een 10, 15 meter doet. Zoals deze schaal. En dan kunnen 4, 5 mensen ontmoeten. Maar je kan ook, hier zie je een heel klein poppetje. En dan kan je echt inderdaad een plein van 3500 vierkante meter virusvrijer maken.
Maar dit zijn ook wel behoorlijke claims natuurlijk die je doet. Hè? Dat het virusvrijer wordt, dat we weer als zo'n kunstmatige zon ophangt, dat we dan misschien minder binnen hoeven te zitten. Is het wetenschap of is het ook kunst met wetenschap en een beetje verbeeldingskracht?
Het begint met verbeelding en het begint met kunst en dat activeert wetenschap. Maar we zitten heel inderdaad op de zoeken van wat we weten en wat we willen. Dus je opmerking is terecht. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets, als we niet de makers van onze toekomst zijn, dan zijn we een soort van de slachtoffers of de wachters ervan.
Ja.
Dat moeten we niet doen.
Voordat we verder gaan, is het ook nog wel even, want je hebt ons nu heel veel laten zien. Heel veel mooie projecten en jouw speeltuin.
Je wil de fouten zien.
Nee, helemaal niet. Nee, ik wil weten, wat is het idee? Waarom doe je dit?
Ik doe het omdat ik denk dat dingen beter kunnen en anders en mooier. Ja, ik doe het uit een verlangen naar schoonheid. Schone lucht, schoon water, schone energie, verbeelding.
Ja.
En dat doe je door dingen te maken, door voorstellen te maken. En dat is toch gaaf. Je kan dan, kijk hier, we kunnen gewoon biologisch licht maken als alternatief voor lantaarnpalen. Kijk, we kunnen licht gebruiken om een emotionele reactie uit te lokken. Maar er zit zo'n kracht in gewoon een idee hebben en het dan voor te stellen. En dat is wat we hier doen.
En te maken meteen.
Ja,
En er zit misschien ook iets in dat je vindt dat het wat te weinig gebeurt verder.
Ik mis dat enorm, die nieuwsgierigheid naar de toekomst. Ja, we zijn zo bang, we zijn boos, we zitten in een hoekje gelijk te hebben. Ja, dat is allemaal leuk, maar wat gaan we nou doen? En ik denk, mijn job is wel om te laten zien hoe het wel kan. En ook de schoonheid van die toekomst, van die duurzame toekomst te laten zien.
Maar het is ook best wel eng, toch, wat er op ons afkomt.
Gewoon zeker. Even.
Ben jij dan niet ook bang, Daan?
Ja, ik ben hartstikke bang.
Waar ben jij het meest bang voor?
Maar ik ben ook hartstikke nieuwsgierig.
Ja. Dus. Is jouw redding nieuwsgierigheid uit die angst?
Nee, de redding is dat ik ben ook bang, maar ik ben ook nieuwsgierig. Maar de redding is dat ik mijn keuzes baseer op nieuwsgierigheid.
En dus niet op angst.
En niet op angst.
En waar ben je het meest bang voor in de toekomst?
Ik vind het heel eng hoe ons wereldje heel klein aan het worden is. Het is heel erg gecureerd. Wat ik zie, wat ik ervaar, wat ik deel, wat ik wel of niet mag denken, vind ik eng. Het vernauwt. En dat heb ik geleerd van elke bioloog, elk ecosysteem. Diversiteit. Als je alleen maar rijst verbouwt als land, ben je gewoon fucked.
Zullen we misschien even naar de bibliotheek wandelen om daar wat rustiger over te hebben?
Ja. Dus hier zitten alle ontwerpers, architecten, projectmanagers. Dus.
En zo waren nog mensen op kantoor, allemaal keurig op afstand, maar wel aanwezig.
Zeker.
Toch?
Ja, nee, ik denk fysieke afstand is belangrijk, maar fysiek ontmoeten ook. Ja. Ja, maar jij mag een grote stoel.
Echt waar? Ja. Dank je.
We zijn gaan zitten in een bibliotheek waar ik veel boeken zie. Ik zie veel prijzen, zie ik ook. Wat voor prijzen staan hier allemaal?
Nou, dat is heel interessant. Toen ik 16 was en mijn ouders vroegen van, wat wil je worden later? Toen zei ik, ik wil iets met kunst. Hè. Je ziet kunstboeken, je ziet iets design, je ziet design awards, techniek, architectuur. En toen ik dat vertelde eigenlijk rond die tijd, werd iedereen eigenlijk heel erg een beetje nerveus en zenuwachtig. Van ja, maar wat wil je nou echt? En toen 2 weken lang beroepskeuzetest gedaan met een decaan, psycholoog, docenten toen. En dat weet ik nog als de dag van gisteren, ik ben nu 41. De uitslag kwam binnen en de conclusie was, Daan, wat jij wil, bestaat niet. En toen weet ik nog heel goed dat de 16 eigenlijk de wereld zegt nee tegen je. Dat is niet leuk. Je bent één dag gewoon best wel depressief, want dat is niet cool. Nu kan ik erom lachen. Maar ik herinner me ook nog de tweede dag dat ik wakker werd en dacht, nou, dikke doei, ga ik het zelf wel doen. En waarom staan ze dus hier door elkaar? Omdat het gaat dus over koppelen. Het gaat over een soort van infiltreren in al die disciplines en verbindingen maken. Dus,
maar wat jij zegt, Daan, wat jij wil bestaat niet. Dat is eigenlijk nog steeds best wel een draad door het werk wat je doet. Hè? Wat is van al die projecten die je ons nu net hebt laten zien, daar zit ook iets heel utopisch in. Iets wat er nog niet is en iets heel moois wat er volgens jou moet komen.
En kan komen.
Is dat zo? Werk jij in utopieën ook?
Nee, ik werk niet in een utopia, maar in een protopia. Hè? Kevin Kelly woord van jaren 60, 70.
Kevin Kelly, de oprichter van Wired.
Ja.
Maar wat bedoel je met protopia dan?
Prototype. Stap voor stap. Learning by doing.
Oefenen, proberen, vallen.
We weten dat we moeten investeren in nieuwe ideeën om te overleven. Hè? We moeten vooruit, we moeten door, we moeten iets anders. We weten niet precies wat het is, maar we moeten toch vooruit. En dus eigenlijk alles wat we hier doen is onderdeel van die protopia. Laten zien, kijk, je kan fietspaden of snelwegen maken die zich overdag opladen en 's avonds licht geven. Kijk, je kan 700 miljoen jaren algen gebruiken om openbare verlichting te maken. Kijk, je kan et cetera, et cetera. En uiteindelijk is het aan de wereld, hè, wat die ermee doet. Zet je het in een museum met een bordje, alsjeblieft niet aanraken? Nou, dat kan. Zeg je, hey, dit kan onderdeel van een nieuwe standaard worden? Nou, dat kan. Dus er komt ook een moment dat je het soort van overdraagt en dat is het ook heel erg. Er komt een soort estafettestok momentje. Oké, jongens, alsjeblieft, wat zullen we er eens mee doen? Of gaan we daar niks mee doen?
Ja. Ja, creativiteit in filosofie gaat ook vooral over nieuwe verbanden leggen. En ik vroeg me af, welke nieuwe verbanden moeten er nu gelegd worden volgens jou?
Technologie is altijd een verlengstuk geweest van onze zintuigen. Hè? De microfoon waar we nu in praten, een verlengstuk van onze stem. Hè? De pen die je in je hand hebt, een verlengstuk, hè? Van je ogen en je hersens en je handen. En tegelijkertijd schiet het nu zo ver door dat het een eigen willetje krijgt. Hè? Het wil iets van ons, daar is ook uitvoerig over geschreven. Maar wanneer houden we nou eens op die machines te voeren met onze hoop, dromen en ideeën en krijgen we terug een likey? Dat is volgens mij een hele slechte deal. Hè? Nee, maar we zijn robotvoer. We zijn robotvoer geworden. En de deal die we hebben met techniek is een slechte. Dus ik denk, techniek is een taal. En we zouden het meer moeten inzetten dat het ons meer mens maakt in plaats van meer machine.
Dus tegelijkertijd is technologie natuurlijk niet van gisteren. Nee. Technologie en robotachtige
dingen. De revolutie is 1917. Toch? Sterker nog, we zitten hier letterlijk 35 minuten hier vandaan. Staan 300 jaar oude robots.
Wat bedoel je?
Kinderdijk.
Dat molens?
Zijn, ja, dat zijn landschapsmachines. Ben je er wel eens in geweest, in de Kinderdijk?
Ja, toevallig met de lockdown zijn we er een keertje wezen wandelen.
Ik kan het echt.
Maar robots, dat moet je wel even uitleggen.
Nou ja, bedoel, het zijn gigantische radaren. Hè? Gewoon die radaren met noppen erin. En die zorgen ervoor dat het water op peil wordt gehouden. Dus het zijn letterlijk landschapsmachines. Ze houden het landschap in toom, ze ontwerpen het landschap. En er wonen mensen in. Dus mens en machine leefden samen in 1740. Nu is het cultureel erfgoed, hè? UNESCO en bruiloftsfoto's en alles. We zien het als poëzie. Hè? Oh ja, dagje uit. En hoe kunnen we die balans vinden tussen die schoonheid? Hè? Want ze hebben een bepaalde schoonheid, die Kinderdijk. Die functionaliteit. En wanneer hebben we besloten, hey, dit is niet functie, dit is poëzie.
Die oude molens zijn cultureel erfgoed geworden. Hè? En die nieuwe, die moeten wel bijdragen aan schone energie. Maar ik kan me niet echt voorstellen dat mensen daar over 300 jaar mee op de foto gaan. Sterker, ze polariseren nogal. Hè? Mensen vinden ze heel lelijk.
Zeker. En
wat zou een oplossing daarvoor zijn?
Nou, allereerst, je moet het ontwerpen. Je moet het als een ontwerpvraagstuk zien, want dat is wat het is. Je moet ze ook niet overal plaatsen. Hè? Dat is slecht design. Groene energie is een onderdeel van onze toekomst. Dus ik denk, je moet de schoonheid van duurzaamheid gaan laten zien. En net zoals we 300 jaar geleden in die windmolens woonden. Ik weet niet, ben je ooit eens op een windmolen geweest van vandaag de dag?
Nee.
Ja, zo zeker. Cool. En het uitzicht is waanzinnig. En dus wat ik heel graag zou willen is gewoon een soort bubbel maken van een kunststof, transparant, schokvrij, stootvrij. En dat we het uitzicht kunnen genieten van de windmolens van nu, van de Kinderdijk 2.0. En ik denk door ze weer te voelen en te ervaren, door dat zichtbaar te maken, dat menselijker te maken.
En, ja, en door er letterlijk in te zetten.
Ja, en een hotelkamer of een doekamer, een denkkamer. Ja.
Het is die ervaring die wij nodig hebben met die nieuwe technologie, met die nieuwe ontwikkelingen.
We moeten ons verbonden voelen.
Ja, dus die verbondenheid probeer jij door ervaring weer terug te brengen, zodat er ook inderdaad acceptatie en bereidheid komt voor die nieuwe ontwikkelingen.
Dat is het mooie van schoonheid. Je ziet iets, je snapt het niet, maar je wil het. Een leuk meisje of jongen aan de andere kant van de discotheek. Even, wat is haar naam? Waar studeert ze? Hoe heet het? Alles wordt opeens interessant. Dat is ook heel raar. Waarom wil ik het allemaal weten? Het zijn heel suf. Nee, dat is het niet. En dus als ik dingen kan maken die nieuwsgierigheid triggeren. Hè, en schoonheid is daar een heel sterk vehicle in. Ik denk dat is wel de manier, de creatieve manier om die uitdagingen waar we middenin zitten te overkomen. Het huidig lineair denken gaat ons niet redden.
Ja, dus feiten komen natuurlijk van de wetenschap, maar je zegt eigenlijk hier, schoonheid is wat ons aantrekt, is wat onze betrokkenheid losmaakt. En dat hebben we nodig om juist die acceptatie teweeg te brengen in de maatschappij als we dat soort nieuwe projecten introduceren.
Ja, ja.
Dus je wil een soort perspectiefwissel bereiken door de mensen de schoonheid van techniek te laten zien, zodat mensen die accepteren. Je hebt laatst ook een ander kunstwerk gelanceerd, Grow, waarbij je letterlijk een ander licht werpt op de landbouw. Probeer je daarmee een beetje hetzelfde te doen?
Absoluut. CEO Rabobank, Wiebe Draaier, kwam naar me toe en die vroeg, wil je met mij eens nadenken over voedselproblematiek in de breedste zin van het woord? Voorheen hadden ze een kunstcollectie, kortens een sculptuur of een schilderij. En toen Wiebe kwam, zei eigenlijk de kunstcommissie, we willen wat anders. We willen een gesprek met een levende kunstenaar. Het is een enorme discussie over de agrarie, de banken, de politiek, CO2. Het is verhard. Hè? Iedereen heeft gelijk. Maar tegelijkertijd denk ik, op het moment dat je de schoonheid kan laten zien van die plekken, creëer een opening, creëer verbeelding, om weer eens te gaan nadenken, ja, maar hoe willen we nou dat die toekomst eruit gaat zien? En ja, iedereen heeft gelijk, niemand heeft gelijk, maar ja, wat dan wel? En voor mij als een cityboy, die letterlijk toen ik eraan begon 1,5 jaar geleden, niet het verschil tussen broccoli en een wortel kon zien als het onder de grond zit. Het was zo fascinerend om als een soort infiltrator in dat landschap te duiken en in dat gesprek. Ja.
En toen, wat heb je toen gedaan?
Het raakte me gewoon. Van, ook omdat ik ben een cityboy, hè, dus die landschappen die ons voeden, weet ik veel. En die zijn we dus gaan bezoeken. Die gigagebieden, 20, 30, 50, 1000 vierkante meter.
In Gelderland, in Overijssel.
Ja, Lelystad, ja. Prei. En dat is Grow geworden. 20.000 vierkante meter preilandschap. in al die gesprekken met Wageningen Universiteit, Biolumic, dat zijn echt de fotobiologen, kwamen we de term lichtrecepten tegen. Wat is een lichtrecept? Dat is eigenlijk een vormgegeven licht wat iets goeds doet voor de plant. En dat kennen we natuurlijk al van de tuinbouwkassen. Hè? Dus rood en blauw licht helpt planten beter groeien. Maar bijvoorbeeld ultraviolet licht activeert het defensiesysteem van de plant, waardoor pesticiden kan worden gereduceerd, zelfs tot 50%. En daar zijn we mee gaan ontwerpen. En dat is Grow geworden. Dus een landschap van licht, schoonheid van agri, maar tegelijkertijd een platform om die plant en die agri beter te maken.
En wat zien we daar als we in dat prijveld lopen, als de zon nog net niet op is? Wat zien we dan?
We zien een wijds landschap. We zien een landschap wat ons voedt, letterlijk. En we zien prei, biologische prei. Er wordt de babyvoeding van gemaakt in april. En we zien, als de zon ondergaat, neemt eigenlijk het licht van Grow het landschap over. Het is een continuatie van de zon. En je ziet blauw en rood licht, wat de plant beter kan helpen te groeien. Je ziet het eigenlijk niet, maar het is er, het ultraviolet licht, wat het afweersysteem van de plant kan activeren om pesticiden te reduceren. Maar bovenal zie je het licht soort van dansen, omdat het gaat omhoog en omlaag. Dus dat het licht overal, zoveel mogelijk in dezelfde intensiteit op de planten valt. Ik denk bovenal gaat het over de schoonheid laten zien van de landschappen die ons voeden.
Ja, ik kom zelf van het platteland en ik kan me heel goed herinneren nog dat in de lente, als de tulpenvellen opkwamen, stonden er toeristenbussen vol ineens in ons dorp. En ik kan me voorstellen dat wat je nu hebt gemaakt ook een soort nieuw tulpenveld is, wat de stedelingen moet verleiden om weer oog te krijgen voor de agrarische sector. Je hebt het bijna letterlijk uitgelicht, klopt dat?
Absoluut, absoluut. Ik denk ook Keukenhof was ook een van de eerste mensen met wie een keer een belletje is gedaan, want die hadden hem ook door. Dus ik voel me heel erg verbonden met die landschapskunst en die landschapscultuur, agricultuur.
Het is ook wel een beetje contrair. En zeker als je het zo als statement laat zien hoe mooi die landbouw is. De manier waarop we met voeding omgaan, met landbouw omgaan, dat staat natuurlijk de laatste tijd juist niet zo
Absoluut.
Heel goed in een goed licht.
En ook terecht. En je moet ook af van die monocultuur. En je moet af van die pesticides. En je moet. Ja, klopt. Je hebt allemaal gelijk. En wat nu? Wat gaan we dan wel doen? En hoe voorkomen we dat we allemaal die in die loopgraven gelijk zitten te hebben? Dat vind ik allemaal niet zo interessant.
Maar hoe draagt dan Grow bij aan zo'n oplossing?
Nou, heel persoonlijk bij mij, dat ik gewoon gevoeld heb de plekken die me voeden. Dat is een persoonlijke. Twee, dat er op dit moment meer dan 620 miljoen mensen, we hebben net dat bereik binnengekregen van de communicatiedames, Grow hebben gezien, de film hebben gezien, de foto's hebben gezien, erover hebben nagedacht. Hey, hoe kunnen we van die boer iets meer help maken? Hoe kunnen we lichtrecepten inzetten om wel een duurzamere agricultuur te maken? En de volgende stap is dus, aangezien het Artist in Residence van Rabobank is, om dat door de 40 landen waar Rabo actief is, te gaan doen. Elke locatie met zijn eigen voedsel. Dus China de rijstvelden en Australië. In Brabant hebben we tarwe. Ook weer zijn eigen lichtrecept en zijn eigen gedrag. En ik denk en ik hoop mensen daar gaan daar naartoe komen. En het is een podium om na te denken, Oké, wat kunnen we wel? Hoe kan techniek worden ingezet om het te verbeteren? Maar ook gewoon weer even wat respect en wat begrip voor elkaar weer te hebben.
Ja, dat project wat je nu beschrijft, daarin combineer je eigenlijk kunst en wetenschap. Terwijl we in een tijd leven waarin wetenschap vooral de waarheid heeft en kunst is meer iets subjectiefs. En dat is wel eens anders geweest. In de romantiek was dat eigenlijk veel meer verbonden, was ervaring en kunst uiten ook waarheden en wetenschap uiten ook waarheden. Hoe kijk jij naar die relatie tussen wetenschap en kunst?
Ja, het is interessant. Hoe moet ik het zeggen? Het mooie van kunst en design is dat het geeft diversiteit. Het triggert de diversiteit in jezelf. In jou als persoon. En ik denk dat dat nog een keer een eigenschap is die we nog wel eens heel erg van pas gaat komen als je alle uitdagingen ziet waar we in terecht in komen. Dus voor mij gaat het om creativiteit. Niet zozeer of is het kunst, is het wetenschap.
Nee, natuurlijk. Maar de kunst is natuurlijk een beleving. En als ik wetenschap even heel kaal neerzet, is het gewoon meten is weten. En dan heb ik een waarheid. Terwijl kunst is probeert een ervaring los te maken. Welke waarheden kan kunst nu laten zien?
We hebben waterlicht gedaan. En dat kwam eigenlijk voort uit de 24 dijkgraven en gravinnen. Die al meer dan 1000 jaar heel goed hun werk doen. Te goed. Niemand bijna kent ze. Waardoor de kans op geld en minder wordt en het risico dat het fout gaat groter. Dus eigenlijk kwamen ze naar me toe en zeiden, we doen ons werk te goed. help ons waterbewustzijn te creëren. En toen hebben we eigenlijk door middel van leds en lenzen laten zien hoe hoog het water zou komen. Eigenlijk als zij gewoon een jaar lang niet de telefoon opnemen met vakantie, allemaal naar Bali, doei, weet je wel. Dit gaat het fout. En we veranderen niet door cijfers. Het is heel interessant. We weten stijgend zeespiegel. Er worden nog steeds appartementen op Miami strand gebouwd, hè? Vandaag nog, terwijl je gewoon weet, oké, it's gonna hit you. Het is niet, nee, maar serieus. Ja. En door het in een ervaring te trekken, door te laten zien, dit is onze realiteit. Het is een beetje bang, maar het triggert je ook na te denken. Moeten we drijvende steden bouwen? Kunnen we energie opwekken uit het getijdenverschil? Dus we veranderen niet door cijfers, we veranderen door een ervaring. En dat kan een platform zijn om wetenschap, die het probleem kunnen oplossen, te versnellen. Hè? Dus kunst is mijn activator. Daarvoor.
Precies, dus kunst moet ons de ervaring bieden.
Nou, kunst moet niks.
Nou ja, hopelijk zal kunst ons de ervaring bieden om te voelen wat er speelt. En niet alleen te weten wat er speelt.
Ja, dit is Simon Sinek. Er is een gedeelte in je hersens waar je beslissingen maakt wat niet gevoelig is voor cijfers. Dat is wat hij vertelt.
Ja, en dan ook misschien een beetje een zorgelijke vraag. Op dit moment staat de culturele sector enorm onder druk. Dus we komen veel minder in aanraking met kunst die ons de ervaring biedt om te voelen wat er speelt. Wat is het grootste gevaar wat ons nu dreigt, nu die culturele sector zo onder druk staat eigenlijk?
Ja, dat je weerbaarheid vermindert. Dat moet je wel, getriggerd worden op verschillende manieren.
Maar
dat
is wat cultuur. Wat bedoel je dan precies met weerbaarheid?
Door je te triggeren op verschillende manieren, door andere dingen te ervaren, te beleven, te bevragen, blijf je je hersens op een bepaalde manier in beweging houden.
Dan ontstaan er ontsnappingsroutes uit de shit.
Ja, en heb je een soort weerbaarheid van als er iets anders gebeurt, dat je daarop kan reageren. En op het moment dat je te veel in een bevestigingsrol zit, waarin dezelfde mensen met dezelfde gedachten en dezelfde ideeën, gaat die weerbaarheid eruit. Dus cultuur gaat voor mij over die diversiteit en die weerbaarheid triggeren.
Er staat meer op het spel eigenlijk dan met die culturele sector die nu het heel zwaar heeft, dan alleen maar dat we lekker vermaak hebben, naar de bioscoop kunnen. Onze weerbaarheid staat eigenlijk op het spel nu die culturele sector het zo zwaar heeft.
Het is een complete verschraling van ons mens zijn. Laat ik hem zomaar gewoon even zeggen. En ik voel het zelf ook. Ik voel ook dat ik kleiner ga denken. Dat ik mezelf ga inperken. En that's crazy. Dus het is niet decoratie. Het is onderdeel van ons vormen en ons hervormen. En cultuur in de breedste zin van het woord. Hè? En dan heb ik het over Dutch Design Week tot aan Schouwburg. Tot aan de maker hiernaast me die van afval houdt, nieuwe meubels maakt. Even de volledige.
Kortom, alles wat nu dicht is eigenlijk.
Alles wat nu dicht is. En er een van de drijfveren van die urban sun, van die stedelijke zon, komt daaruit voort dat als we niet de makers van onze toekomst zijn, zijn we de slachtoffers ervan. En ik mis de rol van de cultuursector enorm in hoe we nu praten over onze toekomst. Wordt bepaald door politici en medici. Dat is ook goed. Hè? We moeten vechten tegen het virus, absoluut. Maar we moeten ook leren leven met. Hè? Of ons daartoe verhouden. En ik vind dat die cultuursector daar ook een stoel aan die tafel, aan die vergadertafel.
Maar jij ziet die kunst dus ook heel erg als een verbinding met de echte wereld. Met echt weerbaarder worden. Met echt vooruit komen. Jij zit ook in allerlei netwerken en je bent wereldwijd actief. Zit in het World Economic Forum. Is dat ook om van die kunst te gaan naar echte impact? Naar dat je met die kunst ook de wereld verandert?
Ja, maar dat gebeurt vanzelf. Elk idee, vroeg of laat, wordt onderdeel van onze standaard. Het begint haute couture, de 30.000 euro, Iris van Herpen jurk en catwalk Parijs. Oh, en uiteindelijk de kennis en het statement wat daar wordt gemaakt en het platform wat wordt gecreëerd, hè, eindigt in het 5 euro t-shirtje wat ik nu draag.
Maar zijpelt dat wel echt door? Ook niet alleen maar het werk van Iris van Herpen, maar ook jouw eigen werk, verbeeldingskracht en het opnieuw waarderen van natuur, technologie, landschappen.
Nou, nog te weinig. Ik zou wel meer willen doen. Ik zou eigenlijk willen dat we dit gesprek met mijn kleinkinderen over 40, ik heb nog geen kinderen, maar over 40 jaar voeren. En dat ze dan zeggen van, opa, wat deed jij toen je nog jong was? En ik bouwde de grootste smokstofzuiger van de wereld, die vieze lucht opzoog en dan fijnstof en dan schone lucht maken. En dat kind dan vraagt, wat is fijnstof? Dat is gewoon totaal geen. Ja, is toch heel normaal, schone lucht? Wat doe je nou moeilijk? Of je natuurlijk geen fietspalen licht. Ga je de hele tijd lantaarnpalen aan laten staan in de nacht als er niemand er is? Dat is echt heel stom.
Ja, dus je probeert echt die patronen te doorbreken. Dus, waar
en
we in denken.
Wat heel grappig is, ik pak het er even bij. Hier,
Daan pakt een boek uit de kast.
Ja, dit is heel cool. Dit is ons opgestuurd. Dus stoere Steffi op bezoek bij Van Gogh. Dus dit is een boek over Van Gogh.
Een kinderboek.
Een kinderboek. En op pagina 2 bezoeken ze ons Van Gogh fietspad.
Dat is een, jij hebt een lichtgevend fietspad gemaakt ook.
Ja, ja in dit die is patroon. In Nuenen, bij Eindhoven, permanent te zien. 125 jaar bestaan van Van Gogh. En dus opeens worden we onderdeel van educatie. Opeens worden we onderdeel van cultuur. En het grappige was, een van de ouders zei dat ook. Die zei, ik moet je de volgende dag even bellen. Ik was daarvoor voor een lezing. En ze had Van Gogh pad 's avonds gezien. En de volgende ochtend, volgende avond liepen ze gewoon bij hun thuis over het fietspad. En dat kind, dat gaf zo een duwtje tegen mama. En dat wees naar een voor ons normaal, maar oud fietspad. En zei, hé mama, deze doet het niet. Deze geeft geen licht. Dus onze wereld is muted. Hè? Onze wereld is passief. Ja. En onze wereld gaat actief worden, maar interactief.
Jij zit tegelijkertijd ook op plekken die verder gaan dan een kinderboek. Jij zit bij de grote vergaderingen van de wereld in Davos.
Ja,
ook
maar
af en toe.
Ik vind Davos en NASA vind ik gaaf. Maar ik vind zo'n kinderboek wat we als cadeautje krijgen opgestuurd ook net zo gaaf.
Oh ja?
Oh ja, oh ja, oh ja.
Hoe kijk je naar
letterlijk naast elkaar. Ik ben er net zo trots op.
Oh, hoe kijk je naar het verschil in impact dan? Want dit is heel tastbaar, maar zeker als je in Davos kijkt, waar jij veel komt.
Zeker.
Ik ben ook een paar keer geweest. Ja. Nou, het is een hele interessante vergadering van interessante mensen. Maar er is ook altijd veel kritiek op.
Wat gebeurt
vooral,
er nou echt?
Vooral gelul en mooie ideeën. En verder gebeurt er niet zoveel mee. Hoe kijk jij naar die kritiek op die groep mensen waar jij ook soms onderdeel van bent?
Nou ja, er kan altijd meer en er moet ook meer. En ik vind dat ik ook meer moet doen. Dus daar ben ik het mee eens. Tegelijkertijd moet je ook een plek creëren waarin mensen zich veilig voelen. Waarin mensen durven te overleggen. En dat Davos is één van die plekken. Maar goed, er zijn ook plekken af en toe in Rotterdam die dat hebben. Hoe moet ik het zeggen? Ik zou wel meer willen doen.
Wat trof je daar aan toen je daar voor het eerst kwam?
Wat ik daar aan trof is dat je niet dat je denkt, ik kijk naar het plafond, maar je kijkt niet naar het plafond, je kijkt naar het begin van de dakterras. Dus hoe moet ik het zeggen? Dus, en je hebt de mogelijkheid om te sparren. En even zonder. Het is een bubbel, maar in die bubbel is het grenzeloos. Het is een elitaire bubbel, 100% mee eens. Maar in die bubbel is het grenzeloos. En ja, dat is 3-4 dagen en dat voedt mij. En daarna ga ik gewoon weer terug naar Rotterdam. En gewoon keihard aan de bak en dingen bouwen. Dus,
maar er zijn natuurlijk ook mensen, Davos staat natuurlijk ook in een ander daglicht de laatste tijd. Van dat is de elite die bij elkaar komt en mooie plannen bedenkt. Maar als je kijkt naar wat er echt terecht komt daarvan.
Snap ik.
Dan.
Voor mij is het een bron van inspiratie en activatie. Voor mij is het een plek om mensen te ontmoeten die durven te investeren in nieuwe ideeën. En daarna ga ik gewoon weer hier naar Rotterdam. Ik keihard aan het werk om het mogelijk te maken. Dus het is uiteindelijk wat je ermee doet ook. Hè?
En zie je nog een taak voor jezelf extra weggelegd in het activeren van die andere mensen die daar komen?
Ja.
Dus je spreekt daar niet alleen maar met die kinderboekenschrijvers, maar ook met de Amerikaanse president misschien.
Zeker, of je hebt even 6 minuten met Bill Gates, weet je wel. En het is zo cool om in die mindwave. En het is gewoon, dan zeggen ze gewoon één ding zo tussendoor. En dan denk je, jeetje, je hebt het echt net 5 keer beter gemaakt, weet je wel. Dat vind ik zo mooi van Pixar, die ik ook daar ontmoette. Hè? Ik ben fan van Pixar. Ik zou heel graag met Pixar de stad schoonheid willen ontwerpen. Dat we gewoon zeggen, oké, jongens, mooie films gemaakt, super. Nu gaan we die techniek en dat team en dat creatief denken wat ze hebben, inzetten om steden te ontwerpen. En die zeiden dus, wat ze doen, 85 keer per dag, is elkaar plussen. Dus plus en min. Dus
hoe bedoel je? Wat is dat?
Ja, plussen. Plus me. Dus ze zeggen plus me. Ik zei, wat? Plus me. Jij hebt een idee, je komt naar mij. En ik ga niet zeggen, oh, dat is lelijk of oh, dat is mooi of ik vind het goed of slecht. Hè? Niet oordeel, dat is veel te makkelijk. Doen we de hele tijd al. Slecht idee. Maar plus het, vanuit jouw perspectief, Wouter, als schrijver, als NRC, als podcast, als mens, probeer het beter te maken.
Iets erop zetten.
Ja, te plussen.
Toevoegen.
En dan doen ze dus 85 keer per dag. 2 miljoen keer in die 2-3 jaar. En daardoor zijn die films zo bloody goed.
Oké, dus bij Pixar maken ze dingen nog mooier door te plussen, door erop voor te bouwen, meer ervan te maken. Jij zei net zelf ook, ik wil eigenlijk meer impact hebben. Maar hoe ziet dat meer impact voor jou er dan uit?
Mag ik even een lang antwoord? Oké. Welk gebouw in de wereld heeft een gat in het dak?
Pantheon.
Yes. Jij en ik, wij met z'n drieën zijn architecten. 2000 jaar geleden. En we gaan naar de meest we gaan naar de Brad Pitt van toen. Hè? De katholieke, gewoon de master of all masters. En we denken, oké, beste opdrachtgever. Wij gaan een gebouw maken. En dat gaat een hele hoop tijd en geld en energie kosten. Mensen gaan dood terwijl ze het bouwen waarschijnlijk. We weten niet precies wanneer het afkomt. En we gaan een gat in het dak maken. En zeer waarschijnlijk had die commissie toen gezegd, je bent gek. Het gaat regenen, de vogelpoep, de duivenpoep komt naar binnen. En toen zeiden ze, nee. We gaan het niet afdekken. We gaan geen stukje glas erin doen. Dat bestond nog niet, maar we gaan het niet afdekken. We houden het, want het is het licht van God. Sterker nog, het is het licht van alle goden. En ergens hebben ze op een of andere manier het verhaal zo verteld dat iemand ja heeft gezegd. En als ik een tijdmachine zou hebben, zou ik niet naar de toekomst gaan, maar zou ik teruggaan naar de klantpresentatie van het Pantheon. Wat vertelden ze? En het bestaat nog steeds. En elke 3 maanden ga ik terug naar Rome en eet ik een shitty lasagne op dat pleintje daarvoor. En ik kijk naar het Pantheon. En het licht wat binnenvalt is altijd anders. Het vult de ruimte. En ze hebben 8 gaatjes in de marmeren vloer geboord, zodat het regenwater gewoon naar beneden gaat. En die vogelpoep valt ook reuze mee. Het is een radicaal idee, wat zo makkelijk niet was uitgevoerd. Maar ze hebben het wel gedaan. Dus je hebt Pantheon 2000 jaar geleden. Dan gaan we 300 jaar geleden. Kinderdijk. Hè? Landschapsmachines. Robot waar we in leefden om ons landschap te maken. Wat nu onze cultuur is. Dan heb je Pixar. Hè? Slechte ideeën. Over ratten die kunnen koken in Parijs. Dat doe ik even normaal wel. Maar het inspireert ons tot aan dit jaar. Een van de meest inspirerende dingen die ik vond was musea die wel reageerde en niet wachtte op overheidsgeld. Boymans, hè, die een drive-in cinema ging doen in de Ahoy met elektrische autootjes, hè, dat je geen vervuiling hebt. Dus het herbeleven van de collectie op een corona-veilige manier. Een crisis, kan ik zeggen, inzetten of gebruiken om een andere manier van kunst te ervaren naar Grow, die wij dit jaar net hebben gelanceerd. Dus ik zeg niet dat het allemaal even goed is en dat ik in die lijn sta, et cetera. Maar ik voel me onderdeel van die landschapstraditie. En ik voel me onderdeel van dat omdenken en dat kantelen.
Dus wat je met dit voorbeeld probeert te laten zien is dat kunst en cultuur altijd een belangrijke bron zijn geweest en ook moeten blijven om ons de weg van mogelijkheden te wijzen. En juist in tijden van crisis en beperkingen echt een belangrijke rol spelen.
Absoluut.
Als kunstenaar heb je natuurlijk veel ideeën die onwijs out of the box zijn. En je probeert dan natuurlijk een brug te slaan naar de maatschappij. Maar wij willen nu eigenlijk van je horen, heb jij een idee wat nog behoorlijk out of the box is en waar je nog geen brug voor hebt geslagen?
Vieren. We moeten samen vieren, collectief vieren. Weg uit die Zoom-bubbel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we samen weer dingen gaan ervaren. En Oud en Nieuw was oorspronkelijk ook dat idee. Is totaal verketterd door kruid, rare drones en weet je wel, het klopt niet meer. En dus we schaffen alles af, maar dat is het ook niet. Nederland steekt 77 miljoen euro in vuurwerk elk jaar, Dubai 8,2 miljoen US dollar. Dus ik zou bijvoorbeeld heel graag realiseren dat er is al licht, elke avond, namelijk de sterren. 300.000 kilometer per seconde raast dat naar ons toe. Hè? Dat is niet decoratie, dat is informatie. Waarschijnlijk is het een soort morsecode van de aliens die ons vertellen, hallo, maar goed, dat ontcijfer was over 30 jaar, maar daar gaat het niet om. Wat ik heel graag zou willen is, op Oud en Nieuw, ergens is een man in een kamer met een knop. En als hij die knop indrukt, gaan alle lichten in Rotterdam uit.
En in Amsterdam alsjeblieft ook.
En in Amsterdam. En ik wil het mobiel nummer van die man. Ik denk dat het een man is. Ik denk niet dat het een vrouw is. Maar ik denk dat het een man is. En dan kunnen we gewoon in het donker samen de sterren zien. En dat is ons nieuwe Oud en Nieuw. Het vieren van de duisternaars. Het vieren van het licht. Ja, minder.
In het donker.
In het licht.
In het licht van de sterren.
Wat moeten mensen weten die een idee hebben, maar die brug moeten gaan bewandelen, ja, die jij keer op keer, ja, bewandelt? Wat is daarvoor nodig? Want je hebt natuurlijk een goed idee, maar wat is die andere deel van de magie vandaan? Kun je daar iets over zeggen? Kun je ons een soort advies geven daarover?
Nou, je bent bang, maar je bent ook nieuwsgierig. En het is ook goed dat je bang bent, dat heeft ook een rol. Maar ik zou je keuzes baseren op nieuwsgierigheid. En geloven dat, omdat je ervan droomt en aan denkt, het ook een waarde heeft. Is het de oplossing voor al onze problemen? Heb je altijd gelijk? Nee. Maar jouw idee heeft waarde. Hoe jij denkt over de wereld heeft waarde en kan ook iets toevoegen en ook iets veranderen daaraan. En het krijgt pas kracht als je het gaat doen en gaat maken. En ja, dat is bloody eng. En ja, je gaat een keer op je bek. Maar als we vanuit de consumenthouding en ik heb gelijkhouding gaan naar de maakhouding. Je maakt beslissingen, je maakt dromen, je maakt keuzes, je maakt je wereld. En de wereld maakt ook weer een soort van jou. En uit die interactie, dat is creatie. En dat moet je gewoon gaan aangaan en gaan doen. En het maakt eigenlijk ook niet uit of je dan een dokter bent, of een leraar, of een kunstenaar, of een journalist.
Dus wat je zegt, eigenlijk ook als huiswerk voor ons, is wat meer durven.
Ja, niet gelijk oordelen. Maken. Gewoon even je bek dicht houden en luisteren. Zo, Nederland, gelijk oordelen. Nee, ik vind dit. Dude, neem even een chillpil. Tel eens tot 10. En luister gewoon eens. Gewoon, moet je gewoon eens voor de gein eens even proberen. Ook, dat zeg ik ook tegen mezelf. Hè? Gewoon, laten we dat. Misschien moeten we gewoon eens de chillpilldag gaan doen. Derde kerstdag. Ja.
Laten we dat doen.
Vind ik een heel mooie opmerking. Leren luisteren.
Ik ben er ook niet heel goed in.
Minder oordelen.
Ja.
Om creativiteit.
Ja, en dat is. Ter afsluiting. Ik zit veel in juries, hè, voor architectuur, design, innovatie. En dat vind ik echt heel mooi aan Nederland. We duiken elke keer weer op. 17 miljoen mensen. En dat is minder dan een Shanghai-stad. We zijn zo goed in dat creatief denken. Het is echt ons kapitaal. Maar we moeten er denk ik meer in investeren. We moeten er trots op zijn. We moeten dit gaan vieren. Zijn we ook niet goed in. Vinden we ook hartstikke eng. Daarin zit onze vooruitgang. En hoe meer we ons dat realiseren, hoe leuker en plezanter het ook wordt. We zijn zo bang vandaag. We zijn zo boos met z'n allen. Ik heb ook rondgelopen in Rotterdam deze dagen. Ik had ook een helikopter met een zoeklicht naast mijn appartement. Hè. Je denkt van, zo, dat gaat hard. Dat is George Orwell, right there. Dus als ik een steentje in het water kan gooien, met wat rimpeltjes kan creëren, en dat we daar samen op gaan surfen, nou ja, gaan we eens kijken waar ons dat brengt.
Werk aan de winkel. Dankjewel, Daan.
Genoeg gepraat. Zullen we weer gaan maken?
Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC Audio app of via nrc.nl/podcastfutureaffairs. Je vindt daar iedere twee weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst.
Deze aflevering is gemaakt door Henk Ruighoek van de Werven, Ruben Pest, chef audioredactie is Anne Moraal en de muziek is van Rufus van Baardwijk.